daar horen we het woord van God als volgt. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, samen juichen zij, want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden van de aarde zien het heil van onze God. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we bidden om de kracht van Gods heilige geest in de verkondiging. Vader, wij danken u voor uw woord. En wij willen u eren, heilige geest, door u te bidden, laat het onderwijs uit dit woord door mensenwoorden heen met kracht tot een ieder van ons komen, doorbreken in onze levens. Heren, zodat de blijdschap en het gejuich waarover het gaat in dit Bijbelgedeelte ook de onze mag worden. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Ja, vrienden, gemeente van Jezus Christus. Als je denkt aan de christelijke boodschap, aan de boodschap van het evangelie, denk je dan aan een boodschap die jouw vreugde, die jouw blijdschap geeft, waar jij blij van wordt? Of is de boodschap van het evangelie, is de christelijke boodschap ook iets dat als jij daar een tijdje over nadenkt, je je soms ook wel een beetje schuldig voelt, of je voelt tekortschieten, of dat je denkt, ja, er zijn ook wel dingen die ik eigenlijk anders zou moeten doen? Kortom, mijn vraag waar ik vanmorgen mee wil beginnen vanmorgen is, ga dat eens voor jezelf na. Het zit er natuurlijk allebei in. Maar bij jezelf, wat overheerst nou eigenlijk als je denkt ja, aan het christelijke geloof? Is dat dan iets wat je overwegend blijdschap of zelfs gejuich brengt? Of is het iets wat je het gevoel geeft ja, van ik doe het eigenlijk niet helemaal goed of ik moet meer zus of zo? Wat heeft de overhand? Nou, vanmorgen hebben we geluisterd naar een gedeelte van de profeet Jesaja. En het is heel duidelijk dat in de woorden die Jesaja hier spreekt, de blijdschap en het gejuich zelfs overheerst. De woorden die hier klinken uit de mond van de profeet, die zijn bedoeld om degenen die het horen vol van blijdschap te maken. Om ja, hen zelfs te laten uitbreken in gejuich. Dat begint al bij die boodschapper waarover wij in vers 7 horen. Er komt iemand aangerend over de bergen. Een loper die komt vanuit de strijd, zo ging dat vroeger. Je had geen telefoon, geen krant, geen media die je konden vertellen wat er gebeurd was. Een loper, denk ook maar aan de loper bij marathon. Die kwam vanaf het slagveld, kwam die aangerend om te vertellen hoe het met de strijd gegaan was. En hier wordt gezegd, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschapt, die vrede laat horen. Dus je ziet iemand aankomen en die is helemaal vol van wat hij gezien heeft. De overwinning is behaald. Je ziet het aan de manier waarop hij rent. Je ziet het ja, aan alles wat hij uitstraalt en wat hij misschien in de verte ook al aan het roepen is. Een boodschapper vol van vreugde. Die zegt, de Heer heeft gewonnen. De Heer heeft heil gebracht. Yes. Nou, vervolgens zie je die blijdschap ook bij de wachters. Wachters die op de uitkijk staan, terwijl de mensen in de stad liggen te slapen, of terwijl ze aan het werk zijn en bezig zijn met hun gewone dingen, zijn er wachters die staan op de uitkijk. En die wachters zien de vredeboodschapper aankomen rennen. En ze zien gelijk aan hoe hij loopt en aan wat hij uitstraalt, er is goed nieuws. En zo gaat de blijdschap van de boodschapper van het goede nieuws naar de wachters. En de wachters die zien niet alleen de vredeboodschapper, maar ze zien De Heer komt eraan. De gezalfde van de Heer, de koning zelf komt eraan. En ja, die wachters, door wat ze zien, breken ze uit in gejuich en ze keren zich om in de richting van de stad. En ze roepen de stad wakker. Sta op en verheug je, verblijd je, want er is goed nieuws, er is vreugde. En zo zien we de blijdschap de stad ingolven. En die stad is een stad waarvan we horen dat die in puin ligt. Sommige mensen weten dat. De oude Rotterdammers weten wat het is als een stad in puin ligt. En ook sommige van hen die hierheen gevlucht zijn, die weten wat oorlog is en wat een stad is die in puin ligt. Dat zijn geen dingen waar je blij van wordt. Maar ze horen, er is goed nieuws. Er komt hulp. De Heer komt helpen. Er komt een andere tijd. En zo zie je de blijdschap ook de stad ingolven. En als laatste horen we Jesaja ook nog zeggen dat de blijdschap de hele wereld ingaat. Jeruzalem is als het ware de stad die op het podium staat. En op de tribune, daar zitten de volken van de wereld. En de volken van de wereld die kijken naar wat er met Jeruzalem gebeurt. En ze zien, die God waar zij het altijd over hadden, waarvan ze zeiden, die heeft de hemel en de aarde gemaakt. Die heeft ons vroeger uit Egypte bevrijd. Die God is er echt. Door wat we nu zien gebeuren, gaan de volken van de wereld zien, wauw, die God leeft. En zo golft de blijdschap uit de mond van de profeet dus heel de wereld in. Ja, dat zijn mooie woorden van zo'n profeet, van deze profeet. En tegelijkertijd roept het ook wel een vraag op. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wat kan ik daarmee? Wat heeft dat met ons? Wat heeft dat met mij te maken? En het is goed voor onszelf om te bedenken dat wat Jesaja hier met wat dichterlijke woorden zegt, dat de christelijke kerk gelooft dat wat hij hier zegt zijn werkelijkheid, zijn vervulling gevonden heeft in de komst van Jezus Christus. Dus de blijdschap waarvan Jesaja spreekt, die wordt realiteit, die wordt werkelijkheid als Jezus komt, als Jezus geboren wordt. Denk maar aan die nacht waarin hij geboren werd, waarin de engelen zingen en waarin een boodschapper komt. Die zegt, ik verkondig jullie grote blijdschap tegen de herders, die er voor het hele volk zal zijn, dat voor jullie de redder geboren is. Dan zie je dat wat Jesaja voorzag, werkelijkheid wordt. En als Jezus geboren is en Jozef en Maria naar de tempel gaan, dan zijn daar die oude Simeon en Anna. En dan staat er over Simeon dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, die oude Simeon, die kon de profetieën van Jesaja wel dromen. Hij had ze 100, hij had ze 1000 keer gelezen. Hij kende die profetieën uit zijn hoofd. En hij wist wat er toen gezegd is. Dat is iets wat concreet gaat gebeuren. Dat is iets wat God gaat doen. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. En als Simeon dan Jozef en Maria met Jezus de tempel ziet binnenkomen, dan krijgt hij door de Heilige Geest te zien, hier, in dit kind, gebeurt en wordt gegeven wat Jesaja voorzegd heeft. Simeon die neemt dat kind in zijn armen. Hij zegt, zo laat u thans uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Ik zeg het maar even in de tekst zoals we die vroeger misschien wel geleerd hebben. Simeon is er ontzaglijk blij, want wat de Heer voorzegd heeft, dat gebeurt. Ja, en als we dan Jezus volgen in zijn leven, dan zien wij dat Jezus rondtrekt en dat hij heil brengt voor zieke mensen, voor afgewezen mensen, voor mensen die zich er helemaal buiten voelen staan. Dat Jezus genezing brengt, dat Jezus doden laat opstaan, dat in hem de God van Israël zijn volk bezoekt. En als je het Lucas-evangelie leest, dan zie je dat Lucas zegt dat op een gegeven moment Jezus begint te reizen naar Jeruzalem. Iedere keer opnieuw zegt Lucas dat Jezus reisde naar Jeruzalem. En dan op het laatst dan zie je dat Jezus aankomt bij Jeruzalem Hij rijdt op een ezel Jeruzalem binnen en mensen juichen massaal. Hosanna, Hosanna voor de grote koning. En dat betekent wat Jesaja voorzien heeft, namelijk dat God terug zal komen naar zijn stad, dat God redding zal brengen voor zijn stad, dat gaat hier concreet in vervulling. Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Nou, we weten hoe het verder gaat. In Jeruzalem wordt Jezus gearresteerd. Hij zal sterven aan het kruis. Op Golgotha, hij zal opstaan uit de dood. En we moeten niet denken dat dat de anticlimax is. Nee, wij geloven als christelijke gemeente dat dat juist de climax is. Als Jezus sterft aan het kruis, dan komt het heil, dan komt de redding die Jesaja heeft voorzien. Want wat was nou het grote probleem van Israël, van het volk van God? Wat is nu ons grote probleem? Als er ergens iets aan moet gebeuren, waar moet dan iets aan gebeuren? Nou, het grote probleem van Israël, van Gods volk, ja, was de breuk tussen God en mens. En als Jezus hangt aan het kruis, dan rekent hij af met de zonde. Hij draagt die weg, hij draagt de straf. En hij rekent af met de duivel, de boze, de machten van het kwaad. Hij laat ze op hem aanlopen om ze te overwinnen. En hij rekent af met onze grote vijand, waar we allemaal mee te maken hebben, de dood. Hij ondergaat die dood en hij staat op uit de dood. En dan zien we dat wat Jesaja voorzien heeft, in vervulling gaat. God brengt heil, God brengt redding, God brengt verlossing door Jezus. En daarom goed nieuws. Zo mogen we ook als christelijke gemeente weten, de boodschap waaruit wij leven is ten diepste goed nieuws. Nieuws dat ons blijdschap brengt. Als je nog verder kijkt op de Pinksterdag, als de mensen bij elkaar zijn in gebed, dan daalt de Heilige Geest neer. En dan is God zelf weer aanwezig. En niet alsof hij aanwezig is, maar in zijn werkelijkheid, in zijn volheid, is hij aanwezig in zijn mensen. Is hij teruggekomen als de trooster. Is de Heer zelf tot zijn mensen gekomen. En wat gebeurt er dan? De mensen worden vervuld met de geest. De mensen worden vervuld met blijdschap. En hun voeten komen in beweging. Ze worden zelf boodschappers van goed nieuws. Paulus past de tekst uit Jesaja van hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede boodschap, die past hij toe op mensen die het goede nieuws uitdragen. En dan zie je vanuit Jeruzalem, zie je mensen overal heen op weg gaan, ja, om het goede nieuws te verkondigen. En zo zie je dat de volken ook deel krijgen aan de vreugde die de God van Israël brengt. Overwinning op de dood, eeuwig leven, liefde van God, vergeving, vernieuwing van je leven. Te veel om op te noemen. Kortom, ja, als wij de vraag stellen, de christelijke boodschap, is die bedoeld om ons blijdschap te geven, om ons blij te maken, om ons zelfs te laten juichen? Of is die ook bedoeld om je, ja, je schuldig te laten voelen over jezelf, of te laten voelen, ik doe het niet helemaal goed, of ik zou nog heel veel dingen anders moeten doen? Nou, met dat laatste heeft de christelijke boodschap natuurlijk wel te maken. Maar de christelijke boodschap gaat niet allereerst over wie ik ben en wat ik ervan terecht breng en wat ik moet doen. Maar het gaat erover wie God is. Wat hij ons gebracht heeft, wat hij gedaan heeft. Wat er gebeurd is door Jezus. Met het doel, ja, dat die blijdschap ons hart raakt, ons verandert, ons hoop, ons leven geeft, zodat wij zelf, ja, vervuld van die blijdschap, de blijdschap ook mogen uitstralen en delen. De vraag is natuurlijk wel of we dat allemaal ook zo ervaren. Misschien als je zo blij hoort zingen, dat je er wel iets van voelt. Maar het kan ook zo zijn dat als je weer thuis komt, of als de week, als het weer maandag is, dat je het ook snel weer kwijt bent. Dat je het niet echt van binnen nog zo voelt. Ja, de vraag waar ik het met jullie dus ook nog over wil hebben is, hoe, op welke manier krijgen wij zelf deel aan die blijdschap? Dat je die zelf ook voelt, dat je die zelf ervaart. dat je zelf ook iemand bent die die vrede en die blijdschap van binnen heeft en ook weer kan uitdelen. Want als ik eerlijk ben, ik hoef er geen doekjes om te winden, ben ik ook niet altijd iemand die elke dag blij in de Heer is. Ik ben ook wel eens neerslachtig, ik zie ook wel eens dingen niet zitten. De dingen waar ik mee te maken heb, ja, daar word ik soms ook niet vrolijk van. Dus ik denk, om deel te hebben aan die blijdschap is niet iets wat soort van vanzelf gaat, maar is ook soms echt een gevecht. En ik denk, dat gevecht is wel de moeite waard. Ik denk dat de boodschap die Jesaja brengt, die het evangelie ons brengt, ons uitdaagt. Om niet te denken, ja, de dingen zijn zoals ze zijn. Als ik het voel, voel ik het. Als ik het niet voel, voel ik het niet. Nee, wij worden uitgedaagd om te vechten, om zelf die blijdschap te kennen. Die blijdschap, ja, diep in ons hart ook te ontvangen en ook te ervaren. Nou, hoe krijg je zelf deel aan die blijdschap? Dan denk ik dat de woorden die Jos Dominee uit Filippenzen zo net gelezen heeft, ons op een heel praktische manier ook helpen om de woorden van Jesaja dichter bij ons te krijgen. Paulus in Filippenzen 4 zegt eigenlijk 3 praktische dingen waardoor je deel krijgt aan die blijdschap. Het eerste wat hij zegt is, verblijd je in de Heer, de Heer is nabij. Verblijd je in de Heer is nabij. Dat betekent, misschien zijn de dingen waar jij mee te maken hebt, jouw omstandigheden, niet dingen die jouw blijdschap geven. Als jij in je agenda kijkt voor deze week, word je misschien niet echt blij. Als je kijkt naar wat er afgelopen week of afgelopen tijd gebeurd is, word je niet echt blij. Nou, die mensen in Jeruzalem, als ze om zich heen keken, werden daar niet blij van. Want ze zaten in de puinhopen die zo groot waren dat ze het geld, de energie niet hadden om die stad weer op te bouwen. Ze zaten in vreselijke omstandigheden. Wat zegt de apostel? Verblijd je in de Heer. Verblijden, dat is een werkwoord. Het is dus niet zo van, nou, ik voel het of ik voel het niet. Verblijden, dat is een opdracht, dat is een werkwoord. Wat moet je dan doen? Je aandacht niet richten op je omstandigheden, maar je aandacht richten op de Heer. Jesaja zegt, de Heer is in aantocht. Paulus zegt, de Heer is nabij. Hij is al zo dicht bij je, dat als je tot hem roept, hij je hoort. En wie is die Heer? Waar komt die Heer voor om je te oordelen en te straffen? Nee, om je genadig te zijn. Om je zonde te vergeven. Om je Heer en je herder te worden, dat je er niet alleen voor staat. Dus de opdracht is, ga die Heer zoeken. Hij is te vinden. Ga je richten op hem, niet alleen op zondag, maar morgenochtend ook. Begin je dag met de Heer te zoeken en je te verblijden in wie hij is. In hem ligt de blijdschap, dat er hulp, dat er redding, dat er liefde nabij is. Geloof het evangelie en verblijd je in hem. Het tweede, hoe krijgen wij deel aan die blijdschap? Het tweede wat ik wil noemen is, vertel het hem. Vertel hem je zorgen, vertel hem je wensen, vertel hem je dankbaarheid. Paulus zegt, verblijd je in de Heer te alle tijden. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles je wensen, je verlangens, met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Dat betekent, er zijn dingen die drukken op jouw hart. Er zijn dingen waar jij je zorgen over maakt. Dingen in je omstandigheden, dat je denkt, komt dat wel goed? Of je denkt, dat gaat helemaal fout. Of, ja, zo is mijn leven nou eenmaal, zo donker en somber is het, dit ben ik allemaal kwijt. Ja, daar zit een zorg achter. Ik zal alleen zijn. Er is weinig licht meer te verwachten in mijn leven. En achter elke zorg zit ook een wens, zit een verlangen. Dus je hebt ook een verlangen dat het anders wordt, dat er wel vreugde voor jou is, dat dingen goed komen. Nou, de uitdaging aan ons is, als je je verblijd hebt in de Heer, om het hem te vertellen. Je moet niet, als je 's morgens gaat bidden van, Jezus, dank u Heer voor deze dag, terwijl je van binnen allerlei zorgen hebt en allerlei wensen hebt, en dat je denkt, ja, kan ik hem dat allemaal vertellen? Nee, vertel het hem. Maak het hem bekend. De Heer is zo nabij, En hij is zo'n Heer dat hij luistert naar alles wat je hem vertelt. Nou, derde, wat ik wil noemen is, verwacht hem. Dus je legt dingen bij hem neer. Geloof dan ook dat het bij hem in goede handen is. Als ik iets heb dat ik denk, ja, ik weet niet precies hoe dat moet. Ik vraag Dick, van, Dick, wil jij dit voor mij doen? En Dick zegt, ja hoor, dat ga ik voor je doen. Dan moet ik het, als hij dat gezegd heeft, moet ik dat bij hem laten liggen. Moet ik daar niet zelf me weer zorgen over maken. Nou, ik mag mijn zorgen bij de Heer neerleggen. Ik mag mijn verlangens bij de Heer neerleggen. Ik hoef het niet alleen te doen. De Heer is bij mij. En ik mag verwachten dat hij in mijn situatie gaat werken. Heb daar ook oog voor in je dagelijks leven. De Heer is een levende Heer. Hij doet dingen. Hij geeft je soms ook een aanwijzing van, nou, dit kun je ermee doen. Hij geeft je soms wijsheid. Kortom, Jesaja, de christelijke boodschap, is een boodschap van blijdschap. Maar het is niet een boodschap om alleen maar aan te horen en naar huis te gaan en te zeggen, nou, ik voelde er wat van of ik voelde er niks van. Nee, het is een boodschap die ons in beweging wil zetten om zelf die blijdschap ook te krijgen. Wie je ook bent, wat jouw omstandigheden ook zijn, de Heer is nabij. Verblijd je in hem, vertel het hem en verwacht hem. Kijk ook maar naar de herders trouwens. Hè. Die herders waren in de heuvels. En de engel zegt, ik verkondig jullie grote blijdschap. Dan zeggen de herders niet, nou, tof man, dat we dat mogen horen. Fijn, bedankt. En ze gaan weer verder met hun schaapjes hoeden. Nee, wat doen de herders? De herders komen in beweging. Ze gaan zoeken. Ze gaan op pad. Ze willen zelf die Heer zien. En als ze het kind gevonden hebben, dan knielen ze neer. En ze worden er vol van. En pas dan lezen we in het evangelie. Hè, als ze het kind gezien hebben, dan gaan ze op weg. En ze juichen. Nou, dat is voor ons ook de uitdaging. Zoek de Heer. Hij laat zich vinden. Zoek deel te hebben aan die vreugde. Het is voor niemand van ons een vergeefse zaak. Wat je omstandigheden ook zijn. Nou, de vraag is wel een beetje, gaan we dat ook allemaal doen? Komen we in beweging? Het kan ook zo zijn dat iemand zegt, ja, dat klinkt allemaal mooi, klinkt allemaal happy, maar of iemand zegt, ik heb dat wel ook geprobeerd hoor, een tijd. Maar om eerlijk te zijn valt God soms ook een beetje tegen. Ik probeer niet meer te veel te verwachten en niet meer alles te vragen, want ja, ik heb daar ook wel eens mijn neus mee gestoten. Of iemand zegt, ik ben de Heer gaan dienen, maar ik heb nog nooit zoveel nare dingen in korte tijd meegemaakt als juist toen ik dacht, ik ga meer met mijn geloof aan de slag. Nou, dat is ook iets wat we, denk ik, een heleboel van ons ook wel iets van herkennen. Als je achter de Heer aangaat, is het leven niet alleen maar happy clappy, wat ben ik blij. Het is soms pittig, het is soms taai. En dat komen we ook in de Bijbel tegen. Jesaja profeteert iets, een boodschap van blij nieuws, maar het duurt nog wel een paar honderd jaar eer het zover is. En als Jezus komt, ja, aan de ene kant dat is geweldig, maar aan de andere kant, hè, zijn wederkomst wordt ons gezegd, verwacht de Heer, maar het duurt ook heel lang. En er gebeuren soms nog zoveel dingen die keihard botsen met het blijde nieuws. Nou, dat zou ertoe kunnen leiden dat je deze preek gehoord hebt en dat je hem toch een beetje parkeert. Dat je dus niet actief ermee bezig gaat om de Heer te zoeken. Dat je denkt, nou echt zo blij, ik ben niet zo'n blijo, dus laat dat maar aan anderen over. Ik denk dat we uit moeten kijken dat we, ik noem het maar zo, niet een beetje cynisch worden over God. Over Jezus. Wat je soms ziet in een huwelijk, dat is dat de man over de vrouw of de vrouw over de man zegt, ja, hij is nou eenmaal zo. Of zij is nou eenmaal zo. Er is iets wat je een beetje dwars zit in die ander, wat je niet zo leuk vindt van die ander. En je zegt, ja, hij is nou eenmaal zo of zij is nou eenmaal zo. Nou, wat er dan misgaat in de relatie, is dat je praat over diegene, in plaats dat je praat met diegene en ook luistert. ja, wat ik denk dat voor ons allemaal echt gigantisch belangrijk is. Dat is dat je naar hem toe gaat en dat je gaat praten. Dat je het uitspreekt wat op je hart ligt. Maar ook dat je naar hem luistert. Wij hoeven niet alleen maar mooie gebeden naar hem op te zenden. En als je een hulpmiddel wilt hebben om te leren eerlijk te bidden, wat je echt voelt, wat je dwars zit, dan moet je de psalmen lezen. Heer, waarom verbergt u zich in tijden van nood? Heer, hoor mij als ik roep. Heer, waar bent u? Uit de diepte roep ik tot u. U laat ons maar gaan. Nou, wat in je hart leeft, je mag het tegen hem zeggen. Het hoeven niet allemaal mooi klinkende volzinnen te zijn, maar ga naar hem toe en vertel het hem. En tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen, maar luister ook. Want de Heer heeft je wat te zeggen. Hij hoort jou, maar hoor jij hem ook? Hoor jij de evangelieboodschap nog? Hoor je wat er tegen je gezegd wordt? Wie hij is, wat hij voor je gedaan heeft, wat hij doet, wat hij belooft te zullen doen. Ik denk aan de oude Zacharias. Op het oog een vrome man die elke keer naar de tempel ging. En je zou denken, nou, dat is echt het model voor een goede gelovige. Maar Zacharias, van binnen moppert hij op God. En zelfs als een engel goed nieuws aan hem vertelt, dan blijft hij maar door utteren. Het komt niet meer bij hem binnen. Misschien houdt Zacharias de christelijke kerk van vandaag ook een soort spiegel voor. Van, hé, je zit te mopperen en een beetje te somberen en je vindt het allemaal maar een beetje moeilijk, dat geloof. Maar hoor, er is nieuws dat als je daar achteraan gaat, als je deze Heer en Heiland ontmoet en leert kennen, dat het anders maakt in je leven. Het evangelie is een blijde boodschap. Nee, het walst niet over onze gevoelens heen. Er zijn al die dingen die ons bezighouden, onze omstandigheden van buiten. Ons falen, ons tekortschieten van binnen. De Heer weet er allemaal van. En de Heer wil je er blijdschap in geven. Als je hem gaat zoeken, dan mag je vinden licht. Dan mag je vinden troost. Dan mag je vinden vergeving. Dan mag je vinden nieuwe kracht. Zo golft het evangelie de wereld in. Door de Heilige Geest bereikt het opnieuw ons hart. En wil het ons in beweging zetten. Ons vervullen. Zodat ook wij straks weer op weg gaan. En boodschappers van de vrede mogen zijn in deze wereld. Amen.